De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt ben jij, ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kaïn zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Dan lezen we verder in Matthäus. Matthäus 5 vanaf vers 21. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broer of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.
Ja, geliefde mensen, geliefde familie van God, vanochtend dat 6e woord uit de 10 woorden. Exodus 20, letterlijk, pleeg geen moord. Zo kort is dat 6e woord. Pleeg geen moord, dat staat vanochtend centraal. Ja, geliefde mensen, wat hebben de best verkopende boekenschrijver van de afgelopen decennia, de afgelopen eeuwen zelfs, ontdekte ik. Dat is Agatha Christie. Ze verkocht 3 miljard boeken. De meest populaire videogame, dat is Call of Duty. Volgens de laatste tellingen speelden 400 miljoen spelers dat. En de meest bekeken... Oh, mijn klikker doet het niet meer. Ja, nu wel weer volgens mij. En de meest gestreamde tv-serie, dat is Squid Game. Dat is de meest succesvolle serie op Netflix. Wat hebben die drie dingen eigenlijk met elkaar gemeen? De best verkopende boekenschrijver, de best gespeelde videogame en de meest gestreamde tv-serie. Ja, je voelt het een klein beetje aankomen als het vanochtend gaat over pleeg geen moord. er vallen nogal wat doden. In de boeken van Agatha Christie valt het op zich mee, eentje per boek. Dus altijd maar één moord die dan opgelost moet worden. In de videogame Call of Duty wordt het behoorlijk wat bloederiger. En ook in de tv-serie Squid Game, waar een groep mensen elkaar de tent uitvecht in de race om de hoofdprijs. Een hele grote bal vol met geld. Ja, vallen er heel wat doden. Er wordt wat afgemoord. In de drie populairste media dus die we als het ware tot ons nemen, vallen er nogal wat doden. Misschien wel omdat de dood een onderdeel is van ons leven. Ik bedoel daar niet mee dat mensen op een bepaald moment ook moeten sterven, dat we sterfelijke mensen zijn. Maar dat er behoorlijk wat moord en doodslag is in onze wereld. Niet alleen in boeken of in videogames of in een tv-serie, maar ook gewoon in het echte leven. Er komen sporters om die nogal wat risico's nemen in hun vak. Er komen jongeren om in de voorsteden van Parijs door politiegeweld. Er is genocide in Afrika waar de ene bevolkingsgroep de andere probeert uit te roeien. Er is bendegeweld in Midden-Amerika en ook in Nederland. Er is religieus geweld in het Midden-Oosten. Er vallen nogal wat doden in ons leven. Ook in de Bijbel trouwens. Vanaf het allereerste begin, of nou ja, niet het allereerste begin, want het eerste begin is het scheppingsverhaal en het paradijs. Maar zodra de zondeval zijn intrede heeft gedaan, op een of andere manier wil mijn klikker niet meewerken. Dit doe ik, hè? Of doe jij dit? Ja, dit doe ik. Ja, dankjewel. Ook het begin van de Bijbel is dus al een wereld waarin moord en doodslag plaatsvindt. De zondeval is geweest en God had gewaarschuwd. Als je die vrucht eet, zul je voorzeker sterven. Nou, zo letterlijk moesten we dat blijkbaar niet opvatten. Eva valt niet dood neer na het eten van de vrucht, maar inderdaad, moord en doodslag domineert vanaf dat moment de wereld. Kain slaat zijn broer Abel dood. En als we nog een klein stukje verder zouden lezen in de Bijbel, dan horen we Lamech die zegt, Kain die wordt 7 maal gebroken, maar Lamech zal 77 maal gebroken worden. Het is een soort van de eerste gangsterrap in de Bijbel. Ja, van alle geboden van de 10 woorden... voelt dit 6e woord dan misschien ook wel als de meest logische. Pleeg geen moord. Doe dit niet. Op een of andere manier is dit in alle culturen onze morele intuïtie. Dat het verkeerd is om een ander mens te doden. Dat is voor bijna iedereen wel in te voelen. En op een of andere manier voelt het misschien ook wel als de meest haalbare van de 10 woorden. Pleeg geen moord. Dat moet te doen zijn. Zolang je het bij een videogame houdt of bij een boek, zolang je niet in de criminaliteit belandt, lijkt dit een haalbaar gebod. Nou, we gaan vanochtend natuurlijk wel wat dieper doorstoten. Wat vraagt God hier nou precies? Er blijft in dit korte verhaaltje, want eigenlijk is het heel beknopt verteld, dat verhaal tussen Kain en Abel. In dat korte verhaaltje blijft de vraag van Kain als het ware in de lucht hangen. Die wordt niet rechtstreeks beantwoord. Moet ik soms waken over mijn broer? Ben ik mijn broeders hoeder als je in oudere vertalingen bent opgegroeid? Moet ik soms waken over mijn broer? Ben ik de wachter? Ben ik de beschermer van mijn broer? Zegt Kain. En uit het vervolg blijkt, ja, Kain, dat ben jij. Jij bent de beschermer van je broer. Jij bent de beschermer van je zus. Jij bent de beschermer van de mensen om je heen. Zo is het bedoeld. Het is namelijk precies wat God vervolgens doet met Kain. Hij waakt over Kain. Als Kain zegt, deze straf is te zwaar, dan waakt God over Kain. En dan zegt hij, ik merk je met een teken, zodat er geen wraak op jou genomen zal worden. Het gaat vanochtend dus niet slechts om het niet doden het geen moord plegen. Maar misschien is het kernwoord vanochtend wel zorgzaamheid. Woorden van leven dus, dat is de prekenserie. En het kernwoord vanochtend is zorgzaamheid. En ik wil vanochtend drie dingen laten zien. Het eerste is wat God zegt. Het tweede is wat God verlangt. En het derde is wat God geeft. Dus het gaat vanochtend over zorgzaamheid. Wat zegt God nou precies? Wat verlangt God? En wat geeft God? Eerst dat eerste. Wat zegt de Heer? Ja, wat de Heer zegt, dat lijkt niet echt een vraag, toch? Pleeg geen moord. Daar gaat het verhaal van Kaïn en Abel ook over. En het is heel duidelijk dat Kaïn hier degene is die fout zit. Kaïn heeft wel een moord gepleegd. In het Hebreeuws staat, in het zesde woord, staan er eigenlijk maar twee woorden. Lo ratzach, moord niet, dood niet. Dus ja, eigenlijk zou je denken, hier hoeven we het niet over te hebben. Wat God zegt is heel duidelijk. Dood niet. Nou, het probleem is een klein beetje dat er in het Oude Testament blijkt dat er hele andere dingen ook worden verbonden aan dat zesde woord. Ook onzorgvuldigheid bijvoorbeeld wordt opgevat als zonde tegen het zesde gebod. Een bekend voorbeeld uit het Oude Testament is het bouwen van een hek om je dak. In die tijd werden huizen vaak gebouwd met een plat dak. En God zegt ergens in Deuteronomium, zet een hek om je platte dak heen aan de rand van je dak. En als je dat niet doet, anders bent u aansprakelijk wanneer iemand er afvalt en sterft. En dus blijkbaar gaat het niet alleen maar over het niet plegen van een moord, maar ook om zorgvuldig omgaan met je naasten. Ergens anders wordt gezegd dat als je een stotige stier hebt, oftewel een stier die agressief is, en in die agrarische tijd is dat natuurlijk heel gevaarlijk, dat je die moet vastzetten. En als je dat niet doet en hij verwondt je naaste of hij doodt je naaste, dan heb je een moord gepleegd. Oftewel, ja, zo eenvoudig is het blijkbaar niet, dat zesde woord. En het aan de andere kant dan maar verplatten tot oké, dan mag je blijkbaar niks of niemand doden of laten doden, is ook te makkelijk. Want als er iemand op je afkomt met de bedreiging om je te doden, dan mag je noodweer toepassen, zegt God in het boek Deuteronomium. Als er een inbreker bijvoorbeeld op je afkomt en die bedreigt je, of die bedreigt je naaste, ja, dan mag je je verweren. En misschien zelfs als het echt niet anders kan op zo'n manier dat je je naaste dan verwondt. Of misschien zelfs inderdaad dood. Maar dat is geen zonde tegen het zesde gebod, zegt God. Ook oorlog valt niet zomaar onder het zesde woord. Als er een macht je land binnenvalt en je bent soldaat en je moet je nu eenmaal verdedigen, ja, dan zondig je niet zomaar tegen dit gebod. Oftewel, daarom sta ik hier eventjes bij stil, het komt een beetje precies. Dat doe ik niet om het ingewikkeld te maken, maar om je gewoon de kern te laten zien van wat zegt God nou hier precies? Nou, Bijbeluitleggers die wijzen erop dat er in dat zesde gebod een opvallend woord wordt gebruikt. Het gaat om niet doden, maar er wordt een ander woord gebruikt voor dat doden in het zesde woord als er wordt gebruikt voor de moord die Kaïn pleegt. Kaïn slaat zijn broer dood, hij doodt zijn broer, maar er wordt een ander woord gebruikt als in het zesde gebod. In het zesde gebod gaat het niet namelijk om al het doden in het algemeen, maar gaat het om het, even mijn eigen vertaling, niet onrechtmatig doden. Of ook wel, dood niet als dat tegen de gemeenschap ingaat. Dood niet wederrechtelijk. Bescherm, behoed, bewaak je broeder, je zuster, bewaak de gemeenschap. Dat is wat het zesde gebod ons voorhoudt. Bewaak de gemeenschap, bewaak je broer, bewaak je zus. Zorg. En zorg daarbij allereerst voor alle leven. Zeker, het gaat absoluut ook om menselijk leven, daar komen we zo op. Maar allereerst gaat het om al het leven. God zegt dat het Israëlische leger bijvoorbeeld geen bomen mag omhakken als ze een vijandelijke stad aan het belegeren zijn. U voert immers geen oorlog tegen de bomen, zegt hij er dan bij. God wil zorgzaamheid voor de hele schepping. De psalmen zingen over dat bomen, en ook bergen trouwens, en vogels en bloemen, iets van de glorie van God weerspiegelen. De rechtvaardige, zegt Spreuken, is goed voor zijn dier. En als we het einde van de Bijbel lezen, dan ontdekken we een schepping waar mensen, maar ook dieren en planten en bomen en een rivier een plek hebben. Zorg goed voor heel het leven. Dood geen leven als dat niet nodig is. Als dat tegen de gemeenschap ingaat. Heel kenmerkend vind ik zelf altijd het einde van het boek Jona. Waar God de stad Nineveh dreigt te vernietigen. Nineveh bekeert zich. En dan zegt God: zou ik geen verdriet hebben om Nineveh, waar 120.000 mensen wonen, en dan nog al die dieren. Als er iemand zorgvuldig is met het hele leven, dan is het God zelf wel. Dus zeer voorzichtig om dit zesde woord alleen maar op te vatten als zorgen voor menselijk leven. Dat is het ook, daar kom ik zo bij. Maar dit is ook echt zorg voor de hele schepping. Wees voorzichtig met zomaar over de schepping heen te walsen. Dood alleen als het echt niet anders kan, als het echt nodig is. Want je tast immers met het doden van leven de glorie van God aan. En inderdaad, dan dus heel specifiek het menselijk leven. Er staat een opvallende zin in dat verhaal van Kaïn en Abel. Hoor hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Hoor hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Dat bloed schreeuwt als het ware omhoog naar God. Ja, wat bedoelt God daarmee? Nou, dat de mensen in het bijzonder geschapen zijn als Gods evenbeeld. Dat de mens aangelegd is op God. In Genesis 9 zegt God: van ieder die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening, want de Heer heeft de mens naar zijn evenbeeld gemaakt. Als je aan menselijk leven komt, dan kom je aan het evenbeeld van God. Ja, dat behoeft misschien een klein beetje uitleg, want wat is dan precies het verschil tussen dierlijk leven en menselijk leven? Nou, misschien dit. Dieren hebben niet zozeer hogere behoeftes. Een broer van mij die heeft een hond, een heel lief hondje, en die hond die kun je volmaakt gelukkig krijgen. Als je op een verjaardag dat hondje aan je voeten laat zitten en je gooit af en toe een chipje of een stukje worst of een pindaatje naar beneden, dan is die hond in de zevende hemel. Als je dan ook nog even met hem een rondje gaat lopen, met haar trouwens, sorry, dan is ze helemaal gelukkig. Wat deze hond wil is eten en een beetje spelen. En dat is het. Dat is het geluk van een dier. Dieren hebben geen hogere behoeftes in die zin dat ze verlangen naar creativiteit. Dieren hebben geen behoefte om een doel te hebben in het leven. Dieren hebben geen behoefte om van betekenis te zijn. Dieren volgen simpelweg hun instinct. En dat is precies het verschil met mensen. Mensen hebben dat wel. Mensen zijn aangelegd op God. Ons bloed schreeuwt inderdaad uit naar God. Zo zijn we gemaakt, naar zijn evenbeeld. Er is dus geen prijs aan een mensenleven te koppelen. Dat zou een mensenleven een beperkte waarde geven. Ieder menselijk leven is waardig. Klein, groot, oud of jong, gehandicapt of misschien naar onze maatstaven helemaal gezond. Elk leven is waardig. Wat God zegt, dat is het eerste dus. Een tweede is wat de Heer verlangt. Wat de Heer verlangt. Ik begrijp dat er misschien grote vragen zitten achter dit zesde woord. Hoe zit dat met abortus? Hoe zit dat met euthanasie? Hoe zit dat misschien wel met suïcide? Daar kom ik straks kort nog even op terug. Het gevaar is als we daar te veel tijd voor nemen in deze preek, dat het een soort ethische beschouwing wordt. Die voor een aantal mensen misschien relevant is, maar voor een aantal mensen misschien ook minder. En daarom stoot ik eerst door naar de kern, die voor ons allemaal geldt. Want het woord van God gaat immers over ons allemaal. Als we goed naar het verhaal van Kaïn en Abel kijken, dan ontdekken we dat Kaïn niet in een opwelling handelt. Zijn offer wordt afgewezen, zijn offer stijgt niet op naar God. En God zegt dan ook tegen hem: Kaïn, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? handel je goed, dan kun je toch iedereen in de ogen kijken. De moord op Abel is blijkbaar geen opwelling, iets wat hem zomaar overkomt, maar er zit een soort proces achter. Er broeit al iets kwaads in Kaïn. Op een of andere manier is de verbinding met God niet zoals die moet zijn. Dat offer, dat komt niet aan. Hè. Offeren is een omgang met God, is contact met God. Dat komt niet aan. Er zit iets kwaads in Kaïn. Er is ook jaloezie. Er broeit iets. En als dat als het ware op een gegeven moment tot zijn toppunt komt, ja, dan eindigt het uiteindelijk met moord. Maar het begint dus al veel eerder. En precies dat is wat Jezus ook zegt in Matthäus 5. Hij laat daar de diepte van dat zesde woord zien. Dit zeg ik daarover, zegt Jezus in Matthäus 5. Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hem voor niets nut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Het zesde woord, zegt Jezus, begint niet pas als er bloed vloeit, maar begint veel eerder. Begint bij de overwegingen van je hart. Begint bij de woorden die je gebruikt om je naaste te benaderen of over je naaste te praten. Johannes, de apostel Johannes, die zal het wat later samenballen in een hele korte en kernachtige zin. Wie zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. Ik begrijp dat dat sterke taal is en dat dat nogal scherp klinkt. Als je je broeder of zuster haat, ben je dan al een moordenaar? Het Bijbelse haten is niet zozeer per se alleen maar woedend zijn op iemand, maar is de ander als het ware van minder waarde achten, geringer schatten. De ander geringer schatten dan jezelf, daar begint de moord, zegt Jezus en zegt de apostel Johannes hem na. En klopt dat inderdaad niet? Daar begint de moord. Je wilt zo graag nog even gezellig meedoen in de sportkantine, dat je uiteindelijk toch met een paar biertjes te veel achter het stuur kruipt. Of je wil de winst van je bedrijf, ja, toch zo graag nog iets verder opstuwen, dat je liever niet stilstaat bij de uitstoot die er uit de pijpen van je fabriek komen en die de naaste, de omwonenden, wel degelijk schaden. Of je wilt je baan gewoon zo graag behouden dat je de hoogstress waar je onder staat maar negeert en langzaam maar zeker fouten begint te maken. Cruciale fouten die je naaste schaden. Je wilt zo graag winnen in je sport dat je langzaam maar zeker onverantwoorde risico's begint te nemen. Wanneer je naaste geringer begint te schatten, dan begint ook, als het ware, de moord. Wat God verlangt is precies het omgekeerde. Dat is je misschien inmiddels duidelijk geworden. Het liefhebben van je naaste. En stel jezelf daarom gewoon deze vraag. Kan mijn broer, kan mijn zus, kunnen mijn naasten merken dat zij een beelddrager van God zijn? Merken mensen dat aan mijn handelen? Merken mensen dat aan mijn luisteren? Merken mensen dat aan mijn spreken? En wat ik zo mooi vind is dat de Bijbel spreekt over je naaste. God zegt immers tegen Kaïn, waar is je broer? Jezus heeft het ook over je broeder of zuster. Soms wordt de Bijbelse boodschap samengevat in de zin, hou van iedereen. Maar dat is een slag in de lucht. Het gaat niet om iedereen, want als je van iedereen houdt, dan hou je eigenlijk van niemand. De Bijbel zegt, hou van je naaste. Dat zijn de mensen die gewoon heel concreet dichtbij zijn. De mensen die jouw pad kruisen of die zich op jouw weg bevinden. Je partner, je collega, je kind, je buurvrouw, de kassière in de supermarkt, de automobilist die achter je rijdt, de werknemer van je bedrijf of je medekringlid, je naaste. Hoe zorg je dan goed voor je naaste? Nou, laat me je drie manieren aanreiken. Drie manieren die ik ontdekte eigenlijk in dit Bijbelverhaal, in deze Bijbelverhalen. Het eerste is liefdevol ontmaskeren. Echte liefdevolle zorg voor elkaar is ook liefdevolle ontmaskering, zoals God hier ook bij Kaïn doet. God ziet de blik van Kaïn en hij stelt een vraag. Waar is je broer? Waarom kijk je zo donker? Is God uit op informatie? Weet hij niet precies wat er gebeurd is? Natuurlijk wel. God weet precies wat er gebeurd is. Hij heeft dat bloed horen schreeuwen. Maar God vraagt aan Kaïn als het ware om tevoorschijn te komen. Waar ben je ergens, Kain? Wat is er met je? Waar is je broer? Wat is er gebeurd? En dat is als het ware liefdevol ontmaskeren. Een beetje doorprikken door die luchtballonnetjes die we allemaal wel een beetje om ons heen hebben hangen. En die we daar misschien ook wel wat graag laten hangen. Liefde voor je naaste, zorg voor je naaste is interesse hoe het echt zit. Hoe is het nou echt met je? Wat zit er achter je masker? Want zelf zie je vaak ook niet meer dan dat masker. Dus leg je oordeel even af. Prikkel je eigen nieuwsgierigheid en vraag door naar elkaar. Probeer elkaar liefdevol, als het ware, tevoorschijn te roepen. Het tweede is dat je zelf kunt handelen. Ja, zelf kunt handelen. Zeker als er een conflict is of als je merkt dat er iets niet helemaal lekker zit tussen iemand in je nabije omgeving, dan is het verleidelijk om te blijven hangen in een soort frustratie. Of in een soort wil om de ander te veranderen. Ken je dat? Had diegene maar en als hij of zij nou maar wat meer of wat minder. Je weet het vaak precies wat die ander zou moeten doen. Let op wat Jezus zegt. Als je naaste jou iets verwijt, ga jij dan op weg. Ja, dus niet had die ander maar. Nee, wat heb ik te doen? Wat heb ik te doen? Hey joh, ik merk dat het niet lekker tussen ons gaat. Is er iets? Hey joh, ik merk dat dit me niet lekker zit. En dat wil ik toch even naar je uitspreken. Handel zelf. En het derde is bidden. Kain en Abel zijn aan het offeren. En ik zei net al even, offeren is contact hebben met God, is omgaan met God. In Psalm 141 wordt het offer heel erg op het gebed betrokken. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer. Offeren is bidden. Offer voor je naaste. Bid voor je naaste. En zeker ook voor de mensen die je misschien moeilijk vindt om lief te hebben. Mensen die niet alleen op je weg staan, maar die misschien ook wel een beetje in de weg staan. Bedenk je eens wat deze broer of deze zus nodig heeft. En bid daarvoor. Bid voor je naaste. En je zult ook merken dat God niet alleen met je gebed je naaste gaat zegenen, maar dat hij ook met jou aan het werk gaat. Dat jij veranderd wordt door het gebed voor je naaste. Want de eerste met wie God aan het werk gaat, is altijd met de bidder. Liefdevol ontmaskeren dus. Zelf handelen en bidden. En inderdaad, dan wil ik nog stilstaan bij die grote vragen die achter dit gebod liggen. Hoe zit het dan met abortus? Hoe zit het met euthanasie? Hoe zit het met suïcide? Nou ja, ik zou zeggen, er is een grote christelijke regel die uit dit zesde woord volgt. Dat is de regel van voorzichtigheid. Voorzichtigheid met alle leven. Al het leven heeft enorme waarde voor God en zeker de mens als zijn deeldrager. En daarom zijn christenen altijd heel voorzichtig geweest met alles wat actief het leven van iemand beëindigt. En let op, het beëindigen van een behandeling is niet hetzelfde als het beëindigen van het leven. We leven in een tijd waarin een leven soms ook eindeloos op te rekken is. Dat hoeft niet altijd. Het stoppen van een behandeling kan wel degelijk gewoon goed zijn, ook in Gods ogen. Dan is een leven soms ook klaar. Maar actief een leven beëindigen is wat anders. Daarbij past ons grote terughoudendheid. En ook omdat het vaak de dood als een soort oplossing ziet. Als een oplossing voor problemen, want hoe zouden we daar anders voor dat leven kunnen zorgen? Wat voor leven zou dat dan nog zijn? Zou dat nog nut hebben? Eigenlijk zien we de dood dan als een soort oplossing. Als een soort oplossing misschien ook wel voor de zorg die dat leven van ons vraagt. Maar hoe kwetsbaar ook, hoe nutteloos ook in onze ogen, levende mensen zijn waardig voor God. Al het leven. Ik snap, misschien ben je geen christen of weet je niet precies wat je gelooft en vind je dit moeilijk mee te maken. Kan dit echt? Is dit echt zo? Nou, bedenk dan dat in de christelijke theologie dit als het ware dogma D of E is. Het komt voort uit het erkennen van God als liefdevol wezen, als de erkenning van God als schepper van de aarde, als God, als de schepper van de mens, als zijn beeld. Ja, en dan vervolgens komt dit. Het is als het ware een stapeling. Dus als je nog niet bent bij de erkenning van God als jouw God, nou, dan kun je dit misschien ook nog niet meemaken. Nou, ik hoop dat je dan de ruimte vindt om eerst maar even bij dat begin te beginnen. Wat God zegt in het zesde woord hebben we gezien. Wat God verlangt hebben we gezien. En we gaan nu kijken naar wat God geeft in het zesde woord. Wat de Heer geeft. In de tv-serie Sea, waar ook menig moord en doodslag plaatsvindt, strijden er twee zussen om de macht. Eerst koningin Sibbet en haar zus Margra, die wil ook graag koningin worden. Dat is niet voor niks, want Sibbet is een enorme wrede koningin. Zij doodt iedereen die haar in de weg zit en ze deinst er niet voor terug om iedereen die ook maar een beetje, nou ja, aanspraak lijkt te maken op de macht, weg te duwen, weg te moorden. En daarom kan Margra, haar zus, er niet op wachten om eindelijk die troon over te nemen. Want zij zal het beter doen als haar zus. Zoals Sibbet het doet, zo zal Margra het nooit doen. Denkt ze. Je voelt hem aankomen. Zodra Margra op de troon zit, dan merkt ze tot haar eigen weerzin hoe lastig het is. Hoe lastig het is om de macht in handen te hebben en hoe lastig het is om die niet te gebruiken om andere mensen weg te drukken. En tot haar grote afgrijzen, na een aantal, nou ja, maanden, jaren misschien, lijkt ze maar al te veel op haar zus. Ja, waarom dit kleine verhaaltje? Nou, ik denk omdat het een klein beeld is van het leven. We zien allerlei mensen om ons heen waar we misschien niet op zouden willen lijken. Maar op een bepaald moment worden we als het ware wakker en ontdekken we dat we niet zoveel van andere mensen verschillen. Waar we misschien een hele grote hekel aan hadden. Met al onze goede bedoelingen blijven ook wij gebroken mensen. En ik denk dat ook jij wel eens een beker van toorn, een beker van haat hebt uitgestort over je naasten. Een beker van woede misschien, van kwade woorden, misschien ook wel van slechte daden. Je hebt allemaal wel eens zo'n beker uitgestort. Misschien ken je abortus wel van heel dichtbij. Misschien heb je wel aan suïcide gedacht. Misschien heb je zelfs wel eens een poging gedaan. Misschien ben je met drank op achter het stuur gekropen. Deze mensen zijn wij. De apostel Johannes zegt, wie zegt dat hij de zonde niet kent, is een leugenaar. Daarom zoeken we naar iemand die geen beker van haat uitstort, maar die een beker van haat, beter gezegd, die onze beker van haat opdrinkt. En dat is precies wat God geeft. In het hart van de Bijbel, in het hart van het evangelie, staat de moord centraal. De moord op de Zoon van God, Jezus Christus. En het evangelie draait daar niet omheen. Als Petrus op de eerste Pinksterdag preekt, dan zegt hij, jullie hebben Jezus Christus vermoord. Jullie hebben hem aan het kruis gehangen. Maar het is geen beschuldiging, hij zegt, deze moord is nu juist jullie redding. Die zondige daad is een bron van redding, want God is een genadige God. Hij kent onze gebrokenheid, hij weet hoe we zijn, hij weet hoe we maar al te vaak struikelen en vallen. En daarom zijn er mensen die door de kruisiging worden bevrijd. En de allereerste mensen die worden bevrijd zijn moordenaars. Is je wel eens opgevallen? Als Pilatus de mensen laat kiezen tussen Barabbas en Jezus. Wie zal ik vrijlaten, zegt hij dan. Dan kiezen de mensen voor Barabbas. Barabbas, zegt het evangelie van Matthäus, was een moordenaar. En als Jezus aan het kruis hangt, dan wordt hij daar opgehangen tussen twee moordenaars. Waarvan er eentje zich tot hem wendt. Heer, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus zegt, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. En worden moordenaars gered. Ook voor jou en ook voor mij is er redding. Begin dus maar bij dat leven redden. Namelijk dat van jezelf. Strek je handen uit naar hem die zichzelf tot in de dood gaf om jou het leven te schenken. Laten we samen bidden. Vader, als de diepte van het zesde woord aan het licht komt, dan realiseren we ons, niemand is onschuldig, niemand redt zich hieruit. Als u ons op de kop houdt, dan rolt er bij ons allemaal wat uit onze zakken. Ook wij haten, ook wij achten de ander soms minder dan onszelf. Ook wij zijn maar al te goed in het nadenken over wat een ander zou moeten doen, terwijl we zelf lekker blijven zitten. Vader, we danken u dat u een God bent die die diepte niet verhult, maar die hem juist laat zien om ons ook aan het licht te roepen. Heer, en als onze gebrokenheid aan het licht komt, dan veroordeelt u ons niet, maar dan zegt u juist, er is vrijspraak voor jou. Want ik ben voor jou gestorven. Vader, we danken u voor dat evangelie en we bidden u, wilt u geven dat het in ons hart ook een plek vindt. Help ons om het te geloven, dat het werkelijk waar is. Dat we leven uit genade. En laat die genade ons ook transformeren, Heer, tot mensen die zorgvuldig omgaan met onze broer, met onze zus, met iedereen die ons pad kruist. Vader, we bidden u, als het evangelie ons maar moeilijk kan bereiken, als we misschien niet goed weten wat we geloven, of als we zeker weten dat we niet geloven, Heer, wilt u dan naar ons toekomen? Wilt u ons hart openen? Wilt u laten zien dat er nergens in deze wereld genade is te vinden? Alleen bij u. We vragen het in Jezus' naam. Amen.